Laten we samen stil worden voor het aangezicht van de Heer en in een stil moment deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het derde couplet zingen van deze prachtige psalm. Het derde couplet van lied 446. Hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond gekomen bent naar deze bijzondere samenkomst. Eén keer in de twee maanden, zo ongeveer, hebben we een samenkomst waarin zang en getuigenis centraal staan. Natuurlijk de Heer Jezus, maar waar de mogelijkheid is voor iedereen die iets met de Heer meegemaakt heeft of iets wil delen met zijn broeders en zusters, dan kan dat vanavond. Dus een bijzondere samenkomst vanavond. Laten we samen deze dienst aan de Heere toevertrouwen en zijn zegen vragen. Heer, wat is het geweldig dat we mogen weten dat u een God van uitreddingen bent. Dat wij op de God van Jacob mogen vertrouwen. Heer, en dan weten we dat voor u niets onmogelijk is. U bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die boven al ons menselijk kunnen staat. Heere, waar het voor ons ophoudt, daar gaat u gewoon verder. Heere, dank u wel dat u de Almachtige, de Eeuwige, de Onveranderlijke God bent. Dank u wel dat u in uw grote liefde naar ons mensen omgezien hebt en dat u uw Zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld liet komen om ons weer terug te brengen in onze relatie met u. En we danken u hartelijk, Heer, dat we vanavond mogen weten dat er in Christus vergeving van zonde is. Verlossing, eeuwig leven, dat we daar deel aan mogen hebben. Ik wil u danken, Heere, dat we vanavond ook naar uw woord mogen luisteren. En we willen u bidden, Heere, wilt u uw woord voor ons openen? En wilt u door dat woord tot onze harten spreken, zodat we ook zullen begrijpen wat er in de Bijbel staat? En we kunnen dat alleen maar door uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest die mensen geïnspireerd heeft om uw woord op te schrijven. Uw Heilige Geest die over uw woord gewaakt heeft en uw Heilige Geest die ook dat woord aan ons vanavond zal uitleggen. Heere, wilt u ons daarvoor openstellen, onze harten openen en ons zo vanavond met elkaar een hele fijne avond geven. Wilt u hen bemoedigen die ontmoedigd zijn? Wilt u hen antwoord geven die met vragen blijven zitten? Heere, wilt u hen rust geven die onrustig zijn? Heere, wilt u alsjeblieft uw gemeente vanavond ook verzorgen. We lezen in uw woord, Heer Jezus, dat u voedt en koestert de gemeente. Heere, wilt u als de voedende en koesterende ook vanavond in ons midden zijn en ons als gemeente bemoedigen. Heere, wilt u met hen zijn die vanavond er niet bij kunnen zijn. De zieken, de ouderen onder ons, degenen die niet in de gelegenheid waren om de dienst te bezoeken. Heere, wilt u hen ook zegenen. En dank u wel dat we ons met hen verbonden mogen voelen. Ik wil in het bijzonder bidden voor zuster De Wolf. Wilt u haar ook weer genezing schenken, een voorspoedig herstel? Dat bidden we ook voor broeder Schreurs. We bidden dat ook voor zuster Marie Kusveller en zuster Plezier en zuster Haverkaten. Heren, wilt u met onze zieken zijn? Heren, wilt u hen heel dicht nabij zijn? Wil u bidden voor degenen die moeten lijden omdat ze geloven in u? Onder verschrikkelijk erbarmelijkheden samenkomen. Heren, wilt u hen heel dicht nabij zijn en hen ook uw nabijheid, uw kracht doen laten ervaren. We bidden u voor uw volk Israël. Heren, het is uw uitverkoren volk. En we weten, Heren, dat u ook uiteindelijk tot uw doel zult komen met uw volk Israël. En we danken u dat wij nu al de vrede van Jeruzalem mogen ervaren in ons leven. Maar dat straks, Heer Jezus, als u in heerlijkheid terug zult komen, uw vrede wereldwijd aanwezig zal zijn. Heren, dank u wel dat we dat mogen weten in deze hectische, onrustige wereld. Dank u wel, Heren, dat we zo deze avond het van u mogen verwachten. Wilt u ons alstublieft zegenen. En zoals we ook net aan het begin van de samenkomst gezongen hebben, er komen stromen van zegen. Heren, laat het zo zijn dat we die stromen van zegen vanavond mogen ervaren. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar dat doen we niet zo heel vaak, dat lied, het eerste lied van de bundel Opwekking. En dat gaat over het koningschap van de Heer Jezus. En daar hebben we het ook de laatste tijd over. We hebben het gehad over het koningschap van de Heer Jezus. Wat bedoelen we daarmee? Is de Heer Jezus vandaag koning op deze aarde? Of zal hij straks pas koning op deze aarde zijn? Wat bedoelen we met de uitdrukking in het Onze Vader, uw koninkrijk komen. We hebben er vorige keer over nagedacht, wat bedoelt er Jezus met ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het vervuld wordt in het koninkrijk. De Jezus die zegt eigenlijk, ik wacht nog even met drinken, totdat het koninkrijk aangebroken is. En we hebben toen gezien dat het koninkrijk pas aanbreekt als het volk van Israël tot geloof zal komen. En de Jezus zal aanvaarden als de koning. Vanavond gaan we met elkaar stilstaan inderdaad bij het Onze Vader. Er zijn best wel eens wat mensen die bij ons in de gemeente komen, ook wel nieuw in de gemeente komen en vragen, waarom bidden jullie het Onze Vader niet? Waarom doen jullie dat niet? Nou, vanavond willen we daar heel kort een paar richtlijnen over geven en heel kort daar iets over zeggen. En dat heeft ook alles te maken met het Koninkrijk. Nou, hier in het eerste lied van de bundel Opwekking staat, hij is de koning. Niet op deze wereld, maar hij is de koning in mijn hart. En daarvan zingen we de eerste twee coupletten. De eerste twee coupletten van lied 1 uit de bundel Opwekking. Hij is de koning van mijn hart en hij is de redder van mijn ziel. En ik hoop dat, zoals u hier zit vanavond, dat u dat allemaal kunt beamen. Dat je allemaal kunt zeggen, ja, hij is ook de redder van mijn ziel. Lied 1 uit de bundel Opwekking. En nadat we dit gezongen hebben, wil ik aan wie dan ook de gelegenheid geven om hier naar voren te komen, om iets te vertellen van dat wat de Heer voor hem of voor haar betekent of in zijn of haar leven gedaan heeft en dat heel graag met ons wil delen. Hij is de koning van mijn hart. Er is vast wel iemand die daar iets over kan vertellen. Wie gaat vanavond de spits afbijten? Henry. Oké.
Ja, ik wou even wat zeggen met het oog dat ik in juni voor de tweede keer naar China mocht gaan. En ik had voor mezelf een bepaald doel voor ogen van, Heere God, ik ga voor mijn werk ga ik erheen, maar hoe zou u mij kunnen gebruiken ook naast mijn werk om eventueel ook in Shanghai en daaromheen een getuigenis van u te kunnen zijn. En u weet waarschijnlijk dat er geen mogelijkheid is om een Bijbel in te voeren in China. Christelijke cultuur wordt eigenlijk mondjesmaat eigenlijk toegelaten. En toen kwam ik op het idee om dvd's te branden met Chinese opwekkingsmuziek. Die kan je gewoon downloaden van YouTube en die zet je dan op een dvd en die neem je dan, die neem je dan mee. Dus ik dacht van laat ik er een paar branden, laat ik die meenemen, in de koffer doen, hopende dat ik die kan verspreiden. Eenmaal in het vliegtuig beland kwamen we aan in Shanghai. En daar begon eigenlijk al een beetje de controle die de regering uitvoert, ook in verband met Mexicaanse griep. Dus mannen in witte pakken die je temperatuur komen meten en allerlei testjes uitvoeren. Eén voor één. En daar schrok ik zelf wel een beetje van. Ik denk van hoe ga ik nou dus mijn dvd's kwijtraken? Want ik had een beetje het gevoel van, wie breng ik nou in het gevaar? Breng ik mezelf in het gevaar? Breng ik het bedrijf waar ik voor werk op een zwarte lijst? Dus ik zat met mezelf een beetje in de knoop. En uiteindelijk had ik voor mezelf besloten om de dvd's gewoon te laten, in mijn koffer te laten liggen. En het hotel, de koffer daar te laten met de dvd's. Eenmaal daar aangekomen op zondagochtend, stonden we daar in de straten van Shanghai. En toen kwam er een vrouw voorbij. En die vroeg van, zoeken jullie de weg in Shanghai? 16 miljoen mensen in één stad. Wel geteld, ben je de weg een keer kwijt daar? En die mevrouw die keek zo naar mijn borst. En daar draag ik een kruisje. En ze keek heel erg naar dat kruisje. En toen zegt ze in één keer van, Jisoo. En toen dacht ik bij mezelf van, Jisoo. Ik zeg, yes, Jesus. En op een gegeven moment drong het ook tot me door dat dat God altijd met je meegaat. Op dat moment had ik ook weer het verlangen en de moed om die dvd's door te geven naar mensen die ik dan tegenkom. En ik had voor mezelf zoiets van, de Heer Jezus, dit is ook een teken die ik mee mag dragen. En uiteindelijk had ik 25 dvd's en je komt in gesprek met veel mensen, een hele rondreis gemaakt. En het is altijd eerst even aftasten of dat ook mogelijk is en of iemand daar ook voor open staat tijdens de gesprekken die je hebt. En uiteindelijk mocht ik alle 25 dvd's aan mensen geven als cadeau. En de muziek die erop stond was dus ook muziek wat eigenlijk een beetje ging over van, God houdt van jou en de Heer Jezus is voor jou gestorven. Het is eigenlijk het evangelie, maar dan in een muzikale vorm. En het is helemaal geweldig dat je dan zoiets mag doen voor de Heer Jezus. En het wonderbaarlijke is dat je de gelegenheid ook krijgt. Ook ben je aan je werk, dan kan God je nog gebruiken. En dit jaar ga ik er waarschijnlijk nog twee keer naartoe. En ik hoop daarmee dan ook iets te kunnen bijdragen om voor God open te staan. En te zeggen van ik ben een gereedschap in uw hand. Dat zal ik doorgeven.
Dankjewel, Henry. De Heer die bouwt ook zijn gemeente, ook zeker in China. Laten we met elkaar nog een lied zingen, 411 uit Opwekking. 411, geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. En soms kan het wel eens gebeuren dat je wel eens geknakt wordt, verbroken wordt, dat het nog maar een heel klein walmend vlaspitje is, maar hij veracht ons niet en hij verhoogt ons op zijn tijd. Daar gaat dit prachtige lied over. Lied 411 en daarna wil ik de gelegenheid geven voor iemand anders die iets wil doorgeven. dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Wie wilde van u nog meer iets? Ja, oké. Henk. Henk was voorbereid.
Beste broeders en zusters, ik wil eerst even vertellen dat voordat ik mijn getuigenis doe, het is een getuigenis die voor mij heel veel betekent. Het was namelijk zo, voordat ik de Heer leerde kennen, was ik in allerlei zondige dingen verwikkeld. En ik dacht ook nooit aan mijn medemens. Ik dacht dat het alleen van, als ik het maar goed heb, is het goed. Tot op een gegeven moment, toen trof door het noodlot, kwam ik een zuster tegen uit onze gemeente. Die bracht me mee naar de kerk. De allereerste keer dat ik hier in de zaal zat, voelde ik of iets mij aanraakte. Ik dacht, wat gebeurt hier? Dit ken ik niet. Dit is eng. Er praat iets tegen me wat ik niet ken. Dus ik vond het allemaal nogal eng. Een hele tijd heb ik toen gedacht van, ach, die stemmen, is allemaal niks. Het zit in je hoofd, het is onzin. Totdat ik elke keer in een droom ook steeds terug hoorde komen van, luister, waarom heb je geen spijt van wat je gedaan hebt? En ik dacht, spijt? Waar moet ik spijt van hebben? Ik heb toch gewoon gedaan wat iedereen doet. Tot op een gegeven moment, toen voelde ik dat ik eigenlijk niet deed wat iedereen doet. En toen begon ik te beseffen van, hé, wat ik doe, is dat wel zo normaal? Is het wel normaal om dingen te doen die eigenlijk in het verborgen moeten blijven? Want zonden blijven natuurlijk altijd in het verborgen. Je vertelt het je partner niet, je vertelt het je medemens niet. Je laat het allemaal maar in het verborgen. Toen kwam er op een gegeven moment weer een boodschap naar mij toe die zei van, hé, jij moet nu, op dit moment moet je gewoon mij accepteren en ik help je wel. Nou, door mijn zonde had ik al heel veel professionele hulp gezocht. En ik dacht van, oh, die helpen me er wel vanaf. Nee hoor, niemand kon mij er vanaf helpen. Tot op een gegeven moment, toen bleef ik zoeken op internet. Ik denk, wie is toch diegene die steeds in mijn dromen praat? Wie heeft het toch steeds over? Ik ben degene die jou kan redden. Ik ben degene die er voor jou is. Ik denk, wie moet dat toch wezen? Dus ik ben gaan zoeken. En toen kwam ik uit bij de Heere Jezus. Toen stond er ook bij dat als je spijt had van je zonde, dat je een zondagsgebed op moet zeggen. Nou, ik vond een zondagsgebed. Het zondagsgebed luidde als volgt. Lieve Heer, ik weet dat ik verkeerde dingen heb gedaan die u en uw almachtige vader veel verdriet hebben gedaan. Daar heb ik spijt van, maar u betaalde voor mij de straf. Ik geloof dat u veel van mij houdt. Ik wil graag bij u horen voor altijd en ik wil in uw voetstappen lopen. Help mij alstublieft om uw knecht te worden en het aan anderen te vertellen. Dank u wel dat u bereid bent mijn leven te vernieuwen. En dank u wel dat u bereid was voor mij te sterven en door uw opstanding mij de weg te wijzen in een nieuw en God liefhebbend leven. Dit heb ik toen geknield gedaan en in opperste nederigheid. En na dit gebed kreeg ik een visioen alsof ik een berg zag. Op die berg zag ik de Heer Jezus aan het kruis hangen, die 5 woorden tot mij sprak. Vergeving, acceptatie, verlossing, verzoening, vrede met God en eeuwig leven. Ik snapte die woorden niet, dus ik ging verder. Ik luisterde goed, hij zei, je kent de Bijbel nog niet zo goed, hè? Ik zal je een aantal verwijzingen geven. Kijk eens in Handelingen 10:43. Van hem getuigen alle profeten die iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Acceptatie, kijk eens in Efesiërs 1 vers 6. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Verlossing, in hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade. Verzoening, Romeinen 5 vers 11. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heere Jezus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Vrede met God, Romeinen 5 vers 1. Wij zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God onze Heer Jezus Christus. Eeuwig leven, Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vanaf dat moment merkte ik dat de Heer deuren voor mij ging openen en andere deuren voor mij sloot. Elke sollicitatie voor een baan legde ik in zijn handen en als ik ergens werkte waar ik niet dacht dat ik goed op een goede plek was, vroeg ik het hem. Hij sloot vaak deze deur voor mij en zei dan, hier hoor jij niet thuis. Jij wilt toch graag dienstbaar zijn naar je medemens? Hier hoor je niet thuis. En ik volgde hem maar blindelings. Ik bleef zijn stem en ik bleef zijn gedachten volgen. En wat ik merkte was dat ik steeds meer iemand werd die heel anders was als dat ik voorheen was. Ik wilde geen zonde meer doen. Ik wilde alleen nog maar alles over de Heere Jezus weten. En ik wilde zelf zo ver gaan om hem totaal te volgen. Door zijn inmenging is toen uit een CTC-toets naar voren gekomen wat ik zou moeten gaan doen met mijn leven. Namelijk, ik had altijd al het plan om dienstbaar voor mensen te zijn. Maar ik kon dit niet vanwege het verleden dat mijn ouders altijd vonden dat ik in de detailhandel thuis hoorde. Nu heb ik dan samen met de Heer besloten om eindelijk de stap te zetten waar ik al die tijd al voor gekozen had. Ik ga nu straks via afstandsonderwijs een studie, HBO Bachelor Theologie 5 jaar volgen, waarin ik Nederlands vertaalde Bijbel, Hebreeuwse geschriften en Griekse geschriften ga leren. Het doel van de studie is voor mij dat ik mensen kan gaan helpen in instellingen, gevangenissen, tehuizen, instituten. En vooral mensen die lijden aan verslavingen. Want hoeveel verslavingen kennen we op deze wereld niet? We kennen de verslaving aan drugs, we kennen de verslaving aan drank, we kennen de verslaving aan seks, waarover we heel vaak ook in de dienst horen dat heel veel mensen dat in het verborgen doen. Maar we kennen ook een verslaving die nog veel erger is. Dat is namelijk de verslaving aan de wereld. De wereldse kunnen en alles wat er maar rondspookt op deze wereld. Voor ons en voor onze kinderen is het hier vreselijk, zeggen we heel vaak. Maar wat doen we er eigenlijk aan? Een dagbesteding hebben we niet meer. We zien niet meer wat het eigenlijke doel van ons leven is. We zien alleen nog maar geld, macht, rijkdom en aanzien van anderen. Veel belangrijker is het om eindelijk eens het aanzien van God te zien. En eindelijk eens naar boven te kijken en niet om je heen. Want wat maakt het uit wat mensen van je vinden? Als God tevreden met je is en God geeft je een kans, dan moet je heel dankbaar zijn.
Ja, zo heeft God je een kans gegeven. En ja, wat fijn dat je deze keuze gemaakt hebt om hem te willen dienen. Juist ook voor deze mensen. Dankjewel, Henk. We gaan met elkaar een prachtig lied zingen, wat zeker ook aansluit op dit getuigenis. Dat is lied 64, Hand in Hand met Jezus, over het ruwe pad. 64 uit de bundel Johannes de Heer. En daarna wil ik nog de gelegenheid geven voor iemand die ook een getuigenis wil geven. Wie wilde nog iets doorgeven vanavond? Een getuigenis of een bemoediging? Margo? Oké.
Goedenavond. Michiel, ik ga erg wat over jou vertellen. Heb ik niet afgesproken, maar vind je dat goed? Oké. Vorige week waren we bij mijn vader en moeder, Michiel en ik, na de vakantie. En we kwamen zo te sprake. Ik zei, hoe is het echt met tante G, pap? Tante G is heel erg ziek, zei mijn vader. En ik denk dat we gauw een telefoontje kunnen verwachten dat ze overleden is. Tante G was al een jaar in Bruggebosch. En de mensen wisten eigenlijk niet meer wie ze was, wie haar kinderen waren. Ze ademde nog, ze at nog en dat was het. En terwijl mijn vader dat vertelde, hij zei, ze is nog geen 40 kilo meer. Ze is zo doof als maar kan, ze hoort niks meer. Ging de telefoon. Mijn moeder liep naar binnen, nam op en ja, tante G was overleden. Mijn vader werd daar heel verdrietig van. Ja, zijn zus, net een paar jaar ouder als hem, had het heel veel mee opgetrokken. Michiel zei, opa, kennen ze de Heer Jezus? Ja, zei mijn vader, ze was wel een kind van de Heer Jezus. Nou, bij ons in de kerk zegt de dominee altijd, de Heer heeft haar thuis gehaald. En dan denk ik maar zo, kilo's erop en niet meer doof. Op dat moment voelden we dat zo als een hele grote knipoog van de Heer Jezus. En ja, nou we net dit lied zongen, hand in hand met Jezus, tot aan de overzij, denk van, nou, zo mooi kwam het naar ons toe. Of niet?
Hand in hand met Jezus naar de overzijde. En wat is het geweldig als je dat mag weten. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, of het voorspel beluisteren van het lied, is er gelegenheid voor de collecte. Er wordt gecollecteerd in één rondgang. We hebben één rondgang vanavond voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En we zijn heel blij dat er veel broeders en zusters zijn die het werk ondersteunen. En dat is heel fijn. En direct de tweede collecte in deze rondgang is voor het onderhoud van de gebouwen. En we gaan luisteren naar het voorspel van lied 493. Jezus, wat een heerlijke naam. Waar we van gaan zingen, van de naam van Jezus. En als we zo de collecte ingezameld hebben, dan gaan we dit prachtige lied zingen. 493 uit de bundel Opwekking. Laten we samen een klein stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 13. Matteüs 6, vers 5 tot en met 13. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden om zich aan de mensen te tonen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk. Want God, uw Vader, weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dus dan aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We moeten nooit vergeten, als we een stukje in de Bijbel lezen, waar het staat. In welke samenhang, in welke context. Ook heel belangrijk in welk boek van de Bijbel. We hebben dit net gelezen uit het Matthäus-evangelie. U weet, er zijn 4 evangeliën geschreven. Het Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes-evangelie. En elke evangelist heeft het evangelie met een bepaald doel geschreven. Niemand kon zomaar een volmaakt beeld van de Jezus geven. Matthäus heeft de Jezus beschreven als koning. Marcus heeft de Jezus beschreven als dienstknecht. Lucas heeft de Jezus beschreven als de mensenzoon. En Johannes heeft de Jezus beschreven als de zoon van God. En deze 4 evangelisten die geven met elkaar een prachtig mooi beeld van Jezus. Jezus, wat een heerlijke naam. En met name in het Matthäus-evangelie heeft Matthäus het heel veel over het koningschap van de Jezus. Jezus als koning. Het is ook de enige evangelist die begint met het zoeken van de wijzen uit het oosten. En wat zochten ze? Wat is het eerste wat we lezen over Jezus? Dan is het, waar is de koning der Joden geboren? En dan komen ze uiteindelijk in Bethlehem. Het evangelie eindigt zo'n beetje met de vraag dat Pilatus aan de Jezus de vraag stelt, bent u de koning der Joden? En het evangelie eindigt zo ongeveer met dat de Jezus aan het kruis hangt met boven zijn hoofd een bordje. En wat staat er op het bordje? Dit is Jezus, de koning der Joden. En zo wordt er eigenlijk afscheid genomen van Jezus de koning. Jezus de koning van het Joodse volk wordt verworpen. En met het feit dat het de koning verworpen wordt, wordt ook het koningschap van Jezus ook verworpen. En kan Jezus dus niet de koning worden hier op deze aarde. Gelukkig maar. Ja, want als Jezus niet verworpen werd door het Joodse volk, was er ook geen gemeente. Dan waren wij altijd er buiten blijven staan. Maar juist omdat Israël de Jezus verworpen heeft, is het evangelie naar alle volkeren, naar alle mensen gekomen. Er staat in de Romeinenbrief dat door hun val, hun val betekent rijkdom voor de wereld. Maar dan zegt de Romeinenbrief wel, maar straks als het Joodse volk tot geloof zal komen, als hun val al zoveel rijkdom gebracht heeft, hoeveel te meer als ze straks tot geloof zullen komen, wat zal Israël dan een geweldige zegen worden. En we hebben daar de eerste keer over nagedacht toen we het hadden over het Koninkrijk van God. Toen hebben we gezegd, het Koninkrijk van God zal pas hier op aarde aanwezig zijn als er een koning in Israël is. En er is al bijna 2500 jaar geen koning meer in Israël. Maar de eerstvolgende koning zal Jezus zijn. De koning der Joden die terug zal komen. En dan zal het koninkrijk van God vanuit de hemel op aarde aanwezig zijn. Nou, in dit evangelie, wat met name gaat over het koningschap van Jezus, Matthäus evangelie, daar wordt heel veel de gelijkenis, het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met. Er wordt zo onnoemelijk veel over dat koninkrijk gezegd in het Matthäus-evangelie. In dit Matthäus-evangelie heb je ook, je zou bijna kunnen zeggen, de troonrede. Zoals deze hier met Prinsjesdag gehouden wordt, kunnen we die troonrede vinden dat er Jezus zich als het ware als de koning voorstelt aan zijn onderdanen en dan vertelt hoe het gaat in het koninkrijk. En dan begint er Jezus met de zaligsprekingen. En deze troonrede zouden we ook wel kunnen noemen de bergrede. En de bergrede, nou ja, die begint, als u de Bijbel bij u heeft, dan kunt u dat zo zien waar deze bergrede begint. Die begint in hoofdstuk 5, vers 1. Daar staat in hoofdstuk 5, vers 1, toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op. En op de berg ging de Jezus heel veel vertellen over de inhoud van zijn koninkrijk. Hoe het gaat in het koninkrijk. En die bergrede eindigt, nou in hoofdstuk 8 vers 1. Matthäus 8 vers 1. Dat het, en nadat hij nu van de berg was afgedaald. Dus vanaf dat hoofdstuk 5 vers 1 tot 8 vers 1 hebben we de bergrede. Dus als we het over het Onze Vader hebben, dan moeten we nooit vergeten dat dit een onderdeel is, een stukje van de bergrede. Een stukje wat alles te maken heeft met dat koninkrijk wat straks zal komen. Waarin de Jezus als koning op aarde zal gaan regeren. Vergeet het niet, probeer altijd als u iets leest de context, de samenhang te vinden van hoe moeten we dat bezien. En haal niet zomaar een stukje eruit. Nou, en dan vertelt er Jezus over dat gebed in hoofdstuk 6 dat er zoveel huichelarij is. De Jezus die kwam in Israël en die kwam om koning te worden, maar hij vond dat volk van Israël zo schijnheilig. Hij zocht vrucht, maar hij vond geen vrucht. Hij zocht geloof, maar hij vond geen geloof. Hij zag wel heel veel godsdienstigheid, heel veel religie, maar weinig echtheid. En dan zegt de Jezus, als jullie nou gaan bidden, doe dat dan niet zoals al die andere mensen die op de hoeken van de straten staan of op de pleinen staan. En iedereen moet zien hoe deze farizeeën of die schriftgeleerden of die joden zo aan het bidden zijn. Om op die manier respect af te dwingen van de mensen om zich heen. En u weet waarschijnlijk wel dat er bij het Joodse volk drie keer gebeden moest worden. Het uur van het gebed was 's morgens omgerekend voor onze tijdsrekening 's morgens om 9 uur, midden op de dag om 12 uur en dan 's avonds of tegen de avond of ja, de namiddag om 3 uur. En dat waren de uren van het gebed. En tijdens die uren van het gebed was voor de Joden een bepaald gebed geschreven wat zij moesten bidden. En dat gebed, dat werd ook wel eens het 18 gebeden gebed genoemd. Het 18 gebeden gebed. 18 gebeden achter elkaar. Precies 970 woorden. En dit gebed werd 3 keer per dag opgedreund. En iedereen die moest het horen. Een veelheid van woorden. Daarnaast de dagelijkse geloofsbelijdenis, die 2 keer uitgesproken moest worden. En daarnaast de tafelgebeden. Het was zo'n ceremonie met gebed. Maar het hart was er ver vandaan. Nee, als de discipelen de Jezus zagen bidden, en vooral het Lucas-evangelie gaat erover, dat de Jezus 's nachts, 's morgens vroeg, als het nog donker was, de eenzaamheid opzocht om te bidden. En dan staat er op een gegeven moment dat de discipelen die Jezus biddend vonden. En dan zeggen de discipelen tegen de Jezus: Heer Jezus, leer ons bidden. Zoals u bidt, willen wij graag bidden. En dan noemt Heer Jezus in Lucas dit Onze Vader. Dan zegt Heer Jezus: als je nou wilt bidden, ga dan je binnenkamer in. Ga niet op de hoeken van de pleinen staan. Ga maar naar je binnenkamer. Weet u wat het is, die binnenkamer? Ik heb er eens even wat over gelezen. Tamayon is het in het Grieks. En de binnenkamer zou je ook kunnen vertalen met de voorraadkamer. Ik weet niet of je ook zo'n voorraadkamer hebt. Vroeger had je zo'n kelder onder het huis, hè? Waar je voorraad opgeslagen stond. Je voorraadkamer. Nou, een van de kenmerken van een voorraadkamer was in Israël dat er geen raampje in zat. Het was het binnenste van je huis. En als je je opsloot in je voorraadkamer en je deur dicht deed, dan wist niemand dat je daar zat. Ga maar naar je voorraadkamer. Ga maar naar je voorraadkamer. Ga je maar eens verdiepen in al die zegeningen die God je gegeven heeft. Ga maar eens danken voor die voorraad die je gekregen hebt. Ga maar naar die voorraadkamer. Doe die deur maar dicht. En wees maar helemaal alleen met God. Want God die in het verborgene zit. Mag ik eens vragen? Heeft u wel eens momenten gehad dat je echt helemaal alleen met God bent? Zoek je die momenten wel eens op? Juist ook in deze drukke wereld. Dat je wel eens van die momenten hebt dat je zegt, ja, nou wil ik even helemaal alleen met God zijn. Weet je, dan staat er ook zo mooi, want uw Vader die in het verborgene ziet, zal het je, wat staat er dan? Zal het je vergelden. Dat woordje vergelden, dat is het woord wat er eigenlijk staat, je krijgt terug wat je zelf gegeven hebt en nog meer. Dat is vergelden. Het keert weer terug. U moet nooit denken dat de tijd die je besteedt om alleen met de Heer te zijn, verloren tijd is. Dat die tijd die niemand anders opmerkt, dat het tijd is die je veel beter zou kunnen besteden. Juist die momenten dat je de Heer persoonlijk opzoekt, zijn de meest kostbaarste momenten van je hele leven. En vergeet het niet. En ik weet dat we in een tijd leven waarin we ons als mensen daar maar heel weinig tijd voor gunnen. Omdat we zo druk zijn. En er is er eentje die dan in zijn handjes wrijft en zegt, ik heb het mooi voor elkaar. En dat is de duivel. Die wil niet dat we die tijd nemen om alleen met de Heer te zijn. Ga in je voorraadkamer. En je Vader, die zal het vergelden. En dan staat er, en gebruik dan ook geen omhaal van woorden. Je hoeft niet zoveel woorden te gebruiken, maar vertel heel eenvoudig aan de Heer wat er aan de hand is. En dan zegt de Heer ook heel duidelijk, en je Vader, die in de hemel is, ik vind het zo mooi dat er staat, die weet wat je nodig hebt. Weet je dat die Vader die in de hemel is, veel beter weet wat we nodig hebben dan wij zelf. We hebben het wel eens gezegd tegen elkaar. Als wij straks in de hemel komen aan de overkant van de Jordaan, dan zullen we de Heer op onze blote knieën danken voor de gebeden die hij niet verhoord heeft zoals wij dat wilden. Omdat God het anders wilde. Ik moet wel denken aan de studies die we hier houden over de Hebreeënbrief. We hebben het er even gehad over die drie vrienden van Daniel. Dat waren geloofshelden. Die drie vrienden van Daniel die niet wilden knielen voor het beeld van Nebukadnezar. En die drie vrienden die voor de Nebukadnezar stonden en dat Nebukadnezar zei, en wie zou jou kunnen redden uit mijn hand? En dan zeggen die drie vrienden, nou wij achten niet nodig om u hier antwoord op te geven. Want de God in wie wij geloven, die is in staat om ons te redden uit het vuur. Om ons te bewaren in het vuur. En dan komt het mooie. Weet je wat die drie vrienden dan zeggen? En indien niet. Wij zullen nooit voor het beeld knielen. En toen hebben we gezegd tijdens de studie over de Hebreeën, zou dat zwakte zijn in het geloof? Dat ze zeiden, en als God ons nou eens niet verlost van het vuur? Als God ons nou eens wel laat omkomen in het vuur? Soms denk je dat wel eens, als je bidt voor iemands genezing. En je vraagt, Heer, wilt u alstublieft deze broeder of deze zuster of deze man of vrouw genezen? En als je dan zegt, en Heer, indien niet, als u een ander plan heeft, zou dat dan twijfel zijn in je geloofsleven? Of zou dat dan werkelijk geloof zijn? Dat je dat handig heeft. En dat je zegt, Heere God, u weet veel beter wat we nodig hebben dan ik. Dat is geloof. Geloof is niet zomaar staan op dat wat God beloofd heeft en het is zo en het zal gebeuren en als het ware God dicteren dat wat hij moet doen. Maar geloof is totale overgave aan de Heer, zoals we vanmorgen ook gehoord hebben uit het voorbeeld van Rut, tot rust komen. Wat mij opvalt, als de Heer Jezus het heeft over het gebed, dan gebruikt hij veelvuldig het woordje Vader. Heeft u dat ook gemerkt? Uw Vader die in de hemel is. Hè? Uw Vader weet wat gij nodig hebt. Dat zie je in het Joodse gebed niet. Daar wordt God geprezen, God geloofd, El Shaddai, El Elyon en El Shalom en Adonai. Maar hier wordt gesproken over God de Vader. Bidden heeft te maken met een vader-kind relatie. Maar goed, ik heb u vanavond beloofd dat ik iets zou vertellen over het Onze Vader. En waarom dat wij in de gemeente dit Onze Vader zo in deze vorm eigenlijk nooit bidden. Betekent dat wij zeggen, nou dit is niet belangrijk? Zeker wel. Maar waarom doen we dat niet? Nou, laten we heel even, heel kort, we hebben niet zo heel veel tijd, maar heel kort dit Onze Vader even doornemen. In eerste plaats, als wij bidden, en dit Onze Vader geeft natuurlijk een prachtig model voor elk gebed. Want het gaat in de eerste plaats over de naam die geheiligd wordt, over zijn wil, die zal geschieden, en over dat wat we heel eenvoudig aan de Heer mogen vragen. Het is eigenlijk een heel mooi gebed wat hier staat. We worden bepaald bij onze Vader die in de hemel is, die ver boven al onze mogelijkheden staat. Moet u nooit vergeten, als wij bidden tot iemand die zo boven alle menselijke problemen staat. Onze Vader die in de hemelen woont, die zo machtig is, zo groot, de schepper van hemel en aarde. En het gaat om de naam van God die geheiligd wordt. Niet om onze naam, maar om zijn naam die geheiligd wordt. En dan komen we al gauw bij de zinsnede die met name juist in het Matthäus-evangelie zo thuis hoort. Uw koninkrijk komen. Dat koninkrijk van God is een hemels koninkrijk en God is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat koninkrijk van God, dat zal straks inderdaad op aarde komen. En dat was het gebed en de wens, het verlangen van Israël. Want als dat koninkrijk van God hier op aarde aanwezig is, dan zal de grote David in Jeruzalem op de troon van David zitten. En dat is eigenlijk het grote verlangen van Israël, uw koninkrijk komen. Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld. En de Heer Jezus gaat vanuit Jeruzalem over de wereld regeren. Inderdaad, dat is het verlangen van Israël. Uw koninkrijk komen. Dat was de laatste vraag die de apostelen aan de Heer Jezus stelden voordat de Heer Jezus naar de hemel ging. Heer Jezus, wanneer herstelt u het koningschap voor Israël? Daar kijken we naar uit. Uw koningschap. Uw koninkrijk. Wat is de hoop voor de gemeente? Waar kijken wij naar uit? Is dat het eerste wat wij gaan verwachten, wat er gaat gebeuren in ons leven, dat de Heer Jezus als de machtige koning zichtbaar voor iedereen naar deze wereld zal komen en dat alle knie zich zal buigen voor hem en dat elke tong zal beleiden dat hij je Heer is? Is dat hetgeen waar wij als gemeente naar mogen verlangen? Natuurlijk mogen we ernaar verlangen, maar dat is niet het eerste wat gaat gebeuren. Het eerste wat gaat gebeuren, waarin de Bijbel heel duidelijk is, daar spreekt Paulus over in 1 Thessalonicenzen 4, dat wij weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Twee zullen er op het veld aan het werk zijn, de een zal weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Dat de Heer zijn gemeente tot zich zal nemen, om later met hem, in heerlijkheid, terug te komen om met hem te regeren op aarde. Dus vandaar uw koninkrijk komen is met name een gebed wat thuis hoort in het Joodse, in de Joodse verwachting. Uw koninkrijk komen. Ten tweede, dan staat er, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde, dat heeft met zijn koningschap te maken. Is het vandaag de wil van God die hier op aarde geschiedt? Helemaal niet. Straks, als hij koning is. Wat mij ook vaak een beetje opvalt, ik weet niet hoe je dat wel eens ervaart. Soms sta je dan wel eens bij een begrafenis. En dan is iemand begraven en dan zegt de predikant, laten we tot slot nog het Onze Vader bidden. Nou, dat is best wel heel fijn. Maar weet je, dan ben je bij dat graf en dan bid je, en geef ons heden ons dagelijks brood. Om dat daar bij dat graf te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dan denk ik van, waar hebben we het eigenlijk over? Dat geef ons heden ons dagelijks brood. Het Joodse volk met dat koningschap hier op aarde. God heeft het Joodse volk zoveel koren, graan, aardse zegeningen beloofd. Wij als gemeente kijken niet in de eerste plaats uit van geef ons heden ons dagelijks brood, maar veel meer naar geestelijke zegeningen. Zijn aanwezigheid in ons leven. En met name het Joodse volk is heel duidelijk gericht op aardse zegeningen. En dat heeft de Heer ook beloofd. Als jullie je bekeren, dan zal ik de late en de vroege regen geven. Dan zal jullie land veel opbrengst geven. Dan zullen de vruchtbomen opbrengst geven. Dan zullen jullie aan niets tekort komen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Natuurlijk, aan de andere kant is het ook prachtig om dit te mogen bidden in je persoonlijk leven. Want wij vinden het allemaal heel normaal dat wij elke dag ons dagelijks brood krijgen. En juist om te vragen, Heer, geef ons heden ons dagelijks brood, laat je ook weer zien dat je volkomen afhankelijk bent van de Heer. En het is niet zomaar vanzelfsprekend dat wij elke dag maar een boterham op onze plank hebben. Er zijn heel veel, en ik heb pas gehoord, er is een miljard, zeker een miljard mensen dat honger lijdt hier in deze wereld. Vele miljoenen mensen die omkomen van de honger. Mogen we dan eens dankbaar zijn dat de Heer ons zo voorziet? Maar dan staat er, en dat is toch wel heel opmerkelijk, dan zegt hij Jezus, vergeef ons onze schulden. Vergeef ons onze schulden. Nou, dat is toch een prachtig gebed. We hebben net van Henk gehoord dat hij dat zondaarsgebed gebeden heeft. En dan mag je weten dat God je schuld vergeeft, je zonde vergeeft. Vergeef ons onze schulden. Maar broeders en zusters, als u met mij even opslaat Efeze 1 vers 7. Efeze 1 vers 7. Dan lees ik u drie teksten voor uit Efeze 1 en Efeze 4 en Colossense 1. Er staat in Efeze 1 vers 7. Efeze 1 vers 7, en in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed en de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Wij hebben de vergeving. Of kijkt u verder in hoofdstuk 4 van Efeze, hoofdstuk 4 vers 32... Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving gaat schenken, vergeving geschonken heeft. Of twee boekjes verder in de Colossensebrief, en zo kan ik eigenlijk nog wel een hele tijd doorgaan, Colossense 1 vers 14, of vers 13 te beginnen. Colossense 1 vers 13, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, En wat staat er dan? De vergeving van zonde. Broeders en zusters, Israël nog niet. Het volk Israël nog niet. Maar de gemeente van Jezus Christus heeft vergeving van zonde ontvangen. Wij hebben de vergeving. Wij hebben de verlossing. En daar hoeven we niet om te vragen, maar daar mogen we voor danken. Dank u wel, Heer, dat u mij vergeven heeft. Betekent dat dat we een vrijbrief hebben van doe maar wat je wilt, want ons is toch alles al vergeven? Zeker niet. En dat zegt Paulus ook heel duidelijk in de Romeinenbrief. Als je iemand lief hebt, dan zul je heus niet allerlei dingen doen waarvoor je steeds vergeving. Wij hebben de vergeving. En dat is de nieuwtestamentische gemeente. En als je in de Jezus gelooft, dan heb je die vergeving. Maar wat gaat er met Israël gebeuren? Dan moeten we even terug naar het Oude Testament. En broeders en zusters, het is altijd heel belangrijk dat je weet met de juiste bril op de Bijbel te lezen. Vergeet nooit dat het hele Oude Testament gaat over Gods geschiedenis met Israël. Ja, toch? Het gaat helemaal over Gods geschiedenis met Israël. En het Nieuwe Testament gaat ook over een heel groot deel met Gods geschiedenis met Israël. En het is geschreven door allemaal mensen uit Israël, allemaal Joden. Dus u moet bij het Bijbel lezen en het begrijpen van de Bijbel nooit vergeten dat dit een boek is voor het grootste deel over Israël geschreven, door Joden geschreven. Waarom? Omdat God het volk Israël uitgekozen heeft om zijn verlossing voor ons werkelijkheid te maken. Nou, in Jeremia, daar staat in Jeremia 31. Over dat koninkrijk wat komt. Over dat wat met Israël gaat gebeuren. En wat staat er dan in Jeremia 31, vers 34? Daarvoor staat dat de wet van God in hun binnenste gelegd zal worden, dat ze een nieuw hart zullen krijgen, dat ze opnieuw geboren zullen worden, het volk van Israël. En dan staat er in vers 34, dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren, kent de Heere, want zij allen zullen mij kennen. Als Israël tot geloof komt, dan komt Israël ook tot op de laatste man tot geloof. Dat wordt een volkerenbekering, een bekering van een volk. Bij ons gaat het heel individueel, maar Israël komt als volk tot geloof. En dan staat er van de kleinste tot de grootste onder hen luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Twee hoofdstukken verder in Jeremia 33, vers 8. Jeremia 33, vers 8. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover mij gezondigd hebben. En ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheid. Daar staat niet dat ze vergeving ontvangen hebben. Nee, Israël krijgt straks vergeving. Vandaar het gebed, vergeef ons onze schulden. Vergeving zullen zij nog moeten ontvangen. Als gemeente hebben we vergeving reeds ontvangen. Nog iets wat heel belangrijk is, want dat staat er dan in vers 13, als we weer teruggaan naar Matteüs. Leid ons niet in verzoeking. Leid ons niet in verzoeking. Als je nou Jacobus 1, ja even een paar versen hoor, Jacobus 1, net na de Hebreeënbrief leest, daar staat in Jacobus 1 vers 13. Jacobus 1 vers 13. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Zou dat dan een tegenstrijdigheid zijn? Hoe kan de Jezus ooit zeggen, bid tot God, leid ons niet in verzoeking. En hier staat, God brengt niemand in verzoeking. Hoe kunnen we dat dan bidden? Hoe kun je als Nieuw Testamentische gemeente, als gelovige in Christus vragen, Heer, leid ons niet in verzoeking? Daar moet toch wel wat anders achter zitten. Inderdaad. In de eindtijd, vlak voordat de Jezus terugkomt, komt er een verzoeking over deze wereld. Niet een verzoeking die God hier op deze aarde brengt, maar een verzoeking die God wel toelaat op deze wereld. En dat staat in Openbaring 3 vers 10. Openbaring 3 vers 10, daar staat, en we hebben het dan over de grote verdrukking die hier op deze aarde zal plaatsvinden, zal komen nadat de Heer zijn gemeente thuisgehaald heeft. Er staat heel duidelijk in de Thessalonicenzenbrief dat juist als de antichrist zich zal openbaren en de mensen zal dwingen om het getal 666 op hun voorhoofd te schrijven, voordat dat moment plaatsvindt, zal de Jezus de gemeente wegnemen van deze aarde. En dan staat er in vers 10 van Openbaring 3, omdat gij bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. De verzoeking. Leid ons niet in deze verzoeking. Gelukkig, er zijn heel wat Joden die tot geloof gekomen zijn. Heel wat Messias belijdende Joden vandaag die deze verzoeking niet mee zullen maken. Inderdaad, hun gebed is verhoord. Maar een groot deel van de wereld, een groot deel van Israël, zal dwars door deze verzoeking heen gaan. Maar door God bewaard worden in deze verzoeking. Tot slot, dan zegt de Heer, en daar eindigt hij dat gebed mee, verlos ons van de boze. Broeders en zusters, ik mag de Heer danken vanmorgen, vanavond, dat ik de verlossing al mag bezitten. Dat ik verlost ben. Bent u verlost? Of bent u nog gevangen in de handen van Satan? Wij zijn verlost. En straks, inderdaad, staat er openbaring, dan zal Satan in de poel des vuurs geworpen worden voor eeuwig. Verlos ons van de boze. U begrijpt wel dat een Jood dit gebed heel anders bidt dan een christen. Daarom, ik wil niet zeggen dat dit gebed, ach, als we aan het Bijbel lezen zijn en we zijn bij Matthäus 6, dat we zeggen, oh, dit stukje mogen we overslaan. Helemaal niet. We kunnen er heel veel van leren. Heel veel van leren uit dit onderwijs van de Jezus. Maar dat is wel de reden waarom dat wij in onze gemeente niet dit gebed als een soort gemeentegebed elke zondag weer opnieuw bidden. Omdat wij niet het koninkrijk in de eerste plaats verwachten, maar we verwachten onze bruidegom. De Heer Jezus wordt nergens, ik heb het u al meer gezegd, de Heer Jezus wordt nergens in de Bijbel de koning van de kerk genoemd. Wel de koning van Israël. Nee, we verwachten de Jezus niet als de koning, maar we verwachten de Jezus als de bruidegom. Als het hoofd van het lichaam. We hoeven dit gebed niet te bidden, omdat wij allang vergeving ontvangen hebben. We hoeven dit gebed niet te bidden, omdat hij ons niet in verzoeking leidt. We hoeven dit gebed niet te bidden, omdat wij allang verlost zijn van de boze. Nee, laten we juist bidden op die manier, zoals Paulus dat zo mooi schrijft, tot slot in Romeinen 8, vers 26, dat is bidden zoals Paulus ons onderwijst, juist in het Nieuwe Testament. In Romeinen 8, vers 26, daar staat zo prachtig, Romeinen 8, vers 26, en evenzo komt de Geest onze zwakken te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Zo mogen we bidden door Gods Geest, door ons heen. En dat is niet vastgepind in allerlei gebeden die opgeschreven zijn en zo moet het formulier gebeden. Maar wij mogen ons hart uitstorten voor de Heer, zoals hij dat door zijn Geest in ons hart kenbaar maakt. Amen. Het is een heel mooi lied in het supplement, lied 52 uit Glorieklokken, 7 uit het supplement, Lichtstad met de palen poorten. En laten we dat lied met elkaar zingen. Lichtstad met de palen poorten. Zullen we samen de Heer danken. Heer, wat een geweldige toekomst hebben we als gemeente van Jezus Christus. Dat we uit mogen kijken naar het moment dat we, ja, zoals er staat in uw woord, dat wij als gemeente gebouwd worden tot een woonstede van God in de geest. Dat we als het ware rondom de Heer Jezus een stad mogen vormen waar Hij woont. En waar de Heer Jezus het middelpunt van mag zijn. Zo ook ja, vanavond, Heer, er staat in uw woord dat we als gemeente een tempel zijn waar u woont. Een tempel van uw Heilige Geest. En wat is het geweldig, Heer, dat we vanavond mochten weten dat u in ons midden wilde zijn. Dat u in ons midden wilt wonen. Ook in ons persoonlijk leven. En we zijn er door aangesproken, Heer, dat u ons oproept om de voorraadkamer in te gaan. De deur te sluiten en tijd te nemen om alleen met u te zijn. Alleen met de Vader. Heer, en u zult het ons vergelden. U zult het als het ware terugbetalen. Op zoveel mooie manieren in ons leven. Heer, wilt u ons vergeven als we soms zo weinig tijd nemen om met u alleen te zijn. Om ons leven aan u toe te wijden. Heer, laat het zo zijn dat we ja, ook door, ja, door deze avond ons opnieuw aan u toewijden. En zeggen, Heer Jezus, wilt u maar tot uw doel komen in mijn leven. Heer, we hebben het gehad over het Joodse volk. En we weten, Heer, dat er een moment zal komen dat ze vergeving van zonden zullen ontvangen. Dat er een moment zal komen dat uw volk dwars door de verzoeking heen beproefd zal worden, maar door u behouden zal worden. Dat er een moment zal komen dat er een verlossing zal zijn van de boze. Heer, dank u wel dat u al zoveel punten van dat onze Vader door de Heer Jezus in ons leven vervuld heeft. Waar we niet meer voor hoeven te bidden, maar waar we voor mogen bedanken, Heer. Heer, dank u wel daarvoor. We willen u bidden, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis. Ons heel dicht nabij zijn de komende week. En dat we ook deze komende week met u rekening zullen houden in ons dagelijks leven. Heer, dank u wel daarvoor. En ja, zo wil ik ook vanavond bidden voor hen die de Heer Jezus misschien nog niet persoonlijk kennen. En nog niet die vergeving van zonde in Christus ontvangen hebben. Dan mag je dat vanavond doen. Vanavond mag je heel eenvoudig je handen op het volbrachte werk van de Heer Jezus leggen. En hem danken voor de verlossing, voor de vergeving die je vindt in de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. En ik wil u bidden, Heere, wilt u ons zo de komende dagen heel dicht nabij zijn. Dank u wel daarvoor. En ik wil u bidden voor uw volk Israël. Dwars door alle ellende heen, dwars door alle politieke druk heen, zult u uw volk bewaren en tot uw doel komen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied is lied 354 uit de bundel Opwekking, Glorie aan God. Glorie aan God. 354, we zingen dat lied staande. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan onder de zegen die de Heer aan ons allen mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en ons voor eeuwig thuis zal halen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.